Wat een vloed van licht, onderaan bladzijde 11, valt hier toch op de oorzaak van al onze ellende, van al ons lijden, door de wijze van hun genezing. De genezing zal zijn dat Gods tent bij de mensen woont. Gods loofhut. Gods zoon. In de diepste zin. Dan zal er geen tempel meer zijn en dan is er geluk. Dan is er volkomen zegen. Dan is er volkomen gerechtigheid. En de afwezigheid van God veroorzaakt al deze ellende. Als je nou een antwoord wil hebben op ellende, op lijden in de wereld, dat is de afwezigheid van God. Dat is de mens die zei, ik doe toch wat u niet wil. Ik maak mezelf tot sterveling. Met al die verschrikkelijke gevolgen en door dat lijden heen, zal het lijden onontkoombaar zo diep worden, tot we schreeuwen, Heer, kom. Kom. En is dat nou niet precies het beeld in een mensenleven? Een mens die leeft zonder God, zolang het voor de wind gaat, hij heeft God niet nodig. En op een gegeven moment, dan storten de zaken, kunnen in elkaar storten. En dan schreeuwt de mens om zijn redder. En daardoor komt geluk terug. Ook al worden de omstandigheden niet veranderd. Het grote, als je het in de grote lijn ziet, kan je toepassen in je eigen leven. Dan krijg je weer een doel, dan is de Heer is in je. Dan kan je je verblijden. Dan hoef je niet meer bang te zijn. Nou, dat staat in die paar zinnen. Dat is de bedoeling van die paar zinnen, maar die Bijbelstudie is zo beknopt geschreven, zo knap geschreven, dat die heeft feitelijk steeds op ieder woord uitleg nodig. En we gaan er nu wat snel doorheen. Maar onderstreep u dan die zin, zet er een uitroepteken achter en onthoud het in uw hart. Afwezigheid van God bewerkt al onze ellende. Dat verschrikkelijke lijden. En hoe weet ik dat? Omdat de aanwezigheid van God zo'n ongelofelijke heerlijkheid belooft. Daarom weet ik dat. Dan echter, wanneer hij bij de mensen woont, worden alle tranen afgewist. Zijn aanwezigheid verbandt de dood met al haar verschrikkingen en harteleed. Geen rouw meer over geliefde mensen. Geen geklaag van verlatenen. Geen droefheid en vereenzaming. Dat gaat allemaal voorbij, want God komt naar de mensen toe. En zij zullen ware gemeenschap met hem hebben. Dat is de dag Gods. En een voorspel daarop door vele gelovigen, aangezien als het eindpunt, en ik heb u gewaarschuwd, hou die zaken uit elkaar, luister naar contrasten, luister naar het is nog maar gedeeltelijk, het wacht op een nog verdere vervulling. Daaraan kan u dan ontdekken hoe dat Gods heilsplan werkt en wat zijn aanwezigheid uitwerkt. God komt naar de mensen toe. Ik zou zeggen in stappen. Mag dat? Dag des mensen. Hij is afwezig. Hij zwijgt. Hij zwijgt. Hij heeft de mensen de gave gegeven. En dan mogen ze laten hun onbekwaamheid laten zien. Dag des heren. Er is nog een priesterdienst nodig. Naar de ordening van Melchizedek voor de Eon. Dag Gods. In de tent is God. En tent dan als de loofhut, als de zoon van God, die de Vader dan ten volle uittoont, is God bij de mensen het geluk is terug. Er is geen geluk mogelijk buiten God. Er is geen licht mogelijk buiten God. Nou, God komt naar de mensen toe en ze zullen volkomen gemeenschap met hem hebben. Maar dat moet daar naartoe. Daarvoor gaat er iets geweldigs gebeuren, namelijk wordt ons de bruid van het lammetje getoond, waarvan een heleboel christengemeenten zeggen, dat zijn wij. En gelijkertijd gaan ze op de stoel zitten van Israël. De bruid van het lammetje. Er staat lammetje, moet je geen aanstoot aan nemen. Dat komt later, komt dat wel naar voren. Zo staat dat letterlijk in de tekst. En we proberen zo letterlijk mogelijk daarin te zijn. Er wordt van de getrouwen in Israël vaak gezegd dat zij in het verbond staan met de Here. Op het gebied van gevoelens, genegenheid, is het huwelijk daar een beeld van. Israël was de vrouw van de Here. Allen die de Messias aannemen, zijn de bruid van het lammetje. Alle uit Israël die de Here aannemen, zijn de bruid van het lammetje. Waarom wordt er nu gespeeld met het woord in de Bijbel vrouw, wat een volwassenheid eigenlijk uitdrukt, en bruid, wat stralende jeugd uitdrukt? Toch, zegt de Bijbel, spreekt zo. En ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. Dat zegt iets natuurlijk. Komt vanzelf naar voren in de Bijbelstudie. Omdat het hoogste doel is zijn schepselen door de band der liefde met zich te verenigen, kan men onder het beeld van de huwelijk het hoogtepunt der verhouding van Israël tot hun God zien. En Paulus past op een gegeven moment het beeld van het huwelijk ook toe op de verhouding van Christus en de gemeente. Elk huwelijk zou daar een afschaduwing van moeten zijn. Daarom verlangen we naar Bijbelse vrouwen. Niet vrouwen die de Bijbel kennen en doen alsof ze gehoorzaam zijn terwijl ze de man aan het manipuleren zijn. Dat zijn ongehoorzame, onbijbelse vrouwen. Maar vrouwen die vrijwillig zich onder het gezag stellen wat de man heeft. Die het hoofd is, niet om te heersen, maar om te dienen. En het hoofd van de man is de Christus. En het hoofd van Christus is God. De enige juiste verhouding. Waarin kinderen veilig zijn in de bedding van die liefde, Bijbelse liefde tussen man en vrouw. Paulus past dat toe op de gemeente en Christus. De Bijbel past het in het Oude Testament, het huwelijk toe, op de Here en zijn volk. Zij is de vrouw. En ze verlaat hem. En hij doet alles om de terug te krijgen. En ze zou in staat zijn om een ander achterna te lopen, maar ik zal je in het isolement zetten, zodat geen man tot je nader kan. De Heer sluit eraf. En dan maakt hij ze zo stralend, die oude vrouw, tussen haakjes, krijgt dan de stralende jeugd van een bruid in de nieuwe relatie. Het is dezelfde. Daar komt niet de christelijke gemeente voor in de plaats. Het zijn geweldige beelden als je jong bent en je zou in de toekomst een huwelijk willen. En als je door deze Bijbelse gedachte je laat richten, dan is het geweldig natuurlijk. De Heere gebruikt de voorbijgaande ervaring van het grote geluk om de blijvende zaligheid van zijn volk te schilderen. Niet alleen werd Israël op de Sinaï, op de berg van de wetgeving, in het knechtschap van de wet gevoerd. Het werd ook aan de Heere verbonden als zijn vrouw. Niet omdat dat een goed volk was, of een vroom volk was, maar misschien wel omdat het een weerspannig volk was, ging zijn liefde naar dat volk uit. Hij werd haar rechthebbende, Heer met een kleine letter, de rechtmatige eigenaar van dat weerspannige volkje. wat hij uitkoos, niet omdat het verdiende, maar omdat hij het lief had. Liefde is de grond, is de beweegreden waarom hij zich uit alle volkeren Israël als volk verkoos. Hij schonk haar toen sieraden en een kleurig geborduurd gewaad, terwijl ze lag te trappelen in haar bloed. En ik ging aan u voorbij. Zo zegt de Bijbel dat met geweldige woorden. Als ik dat zou lezen, dan, ja, dan bleef ik natuurlijk 6 weken toerusting doen. Maar dan zou uw ogen niet willen geloven, de liefde Gods naar dat volk. Wat in het geboortebloed lag te trappelen en wat nooit geboren had geworden. Maar op een misgeboorte ging lijken. En hij gaf het sieraden. En hij gaf het een kleurig geborduurd gewaad. Zoals Jozef van zijn vader kreeg. Wat de jaloersheid opwekte van de andere broers. Waarvoor ze hem wilden doden. Het volk Israël brak echter de wet. In niet slechts geringe zaken. Maar overtreed meteen het allereerste gebod. Geen andere goden. En ze maakten zich een gouden kalf. Wat ze in Egypte hadden leren kennen. En Aaron die vulde dat kalf. Met Yahweh, want hij zei, dit is uw God, Yahweh. En hij maakte God zichtbaar voor de ogen en het werd zo'n klein kalf, werd het. Een grote, almachtige krachtbron. Verengde die tot een gouden kalf en ze wijden zich eraan toe. En ze dansten en ze vierden feest en wijden zich met hun lichaam aan dat beest. Op het moment dat God ze tot vrouw nam. Dat is vreselijk, is dat. Geen wonder dat Mozes de stenen tafelen naar haar hoofd gooide. Het volk Israël brak echter de wet niet slechts in geringe zaken, maar overtrad meteen het allereerste gebod. Aaron gaf toe aan de druk van het volk, deze man Mozes die ons uitgevoerd heeft, komt niet meer terug. Is al 40 dagen, 40 nachten boven. Maak ons een God die we kunnen zien. En op hetzelfde moment, dat is afgoderij, hè? Op datzelfde moment maak je hem naar jouw beeld, hè? En naar jouw maat. En dat is een belediging voor de alles overstijgende, almachtige Vader. In plaats van hem lief te hebben met hart en ziel, verliet het volk hem en zocht haar heil bij zijn vijanden. Hosea 2. Daarom staat er in Hosea 6, 2 dagen zal ik u slaan en de 3e dag zal ik u genezen. Dit leidde tot een scheiding, zodat zij in gevangenschap moesten wandelen. Naar de wet hadden ze al hun rechten verbeurd, om ooit weer de zijne te worden. Maar de wetmatigheid der liefde reikt hoger dan de wet van Sinaï. Zij ontvingen die wet ten dele vanwege hun hardheid van hart. Maar het hart van de Heere is door het falen van zijn volk niet hard geworden. Hoewel gescheiden van de ontrouwe vrouw, nodigt hij haar uit terug te keren. Hij beloofde haar niet alleen op haar te zullen wachten, maar beloofde haar nog veel meer. In haar wispelturigheid zou ze zelfs in staat zijn een ieder ander na te leven, te lopen als een publieke vrouw die haar bedroefde ziel vermocht te troosten. En daarom verplicht hij zich haar voor zichzelf te bewaren tot ze weer de zijne wordt aan het einde der dagen. De Heere zal zich aan geen ander verbinden. Wat een ongelooflijke zonde van de christelijke kerk. Die al vanaf het kruis hebben gezegd dat de Joden godsmoordenaars zijn. En dat zij nu in verbond staan met God. Totale verandering van de heilige schrift. Waardoor de hele Bijbel van hen niet meer klopt. Maar God klopt wel. God is liefde. God pleegt geen verbondsbreuk. Als God die een verbond heeft met Israël gesloten. In zichzelf. Als God later een ander neemt is God de verbondsbreker. Zeggen we gewoon. Griffemeerde kerk is de verbondskerk. Hij heeft het zegel aan de voorhoofd enzovoort. Het is huiveringwekkend. Ze beseffen niet wat hen geleerd wordt. Ze beseffen niet wat ze zeggen. Maar God verbreekt geen verbond. Hij pleegt geen echtbreuk. Hij pleegt geen overspel. En die vrouw zal het ook niet doen. Want de Heer zegt tegen Israël, door de profeet Hosea: gij zult geen man toebehoren. En ook ik zal niet tot u komen. Ik zal geen gemeenschap met u hebben. Deze trouwbelofte, die niet alleen hem bindt, maar ook haar, moet zijn vervulling krijgen. Hij zal zijn woord niet breken. Hij kan voor zichzelf geen vrouw uit de andere volken nemen, hoe vroom ook. Een van hen tot bruid maken zou een ernstiger woordbreuk betekenen dan alle ontrouw van Israël. Zijn roem zal onherstelbaar geschaad worden. Zijn woord zou waardeloos geworden zijn. De andere volken komen niet in de plaats van zijn volk, dat met hem verloofd is. Aan hem, door hem, beloofd is. Dat is beloven, hè? Beloof je elkaar. We gaan samen. Dan bestaat er geen ander meer. Bestaat er geen ander meer. Ieder ander doe je ogen verdicht. Die een alleen. Een beeld van wat God doet tegen Israël. Zo kijkt een man geen andere vrouw aan. En als hij een andere vrouw aankijkt om haar te begeren, heeft hij in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Het heeft te maken met God die dat niet kan. Die dat nooit zal doen. En wij hebben Gods geest. Daarom sluiten we ons oog ervoor. En we zien alleen die ene. Die we trouw houden. Ontrouw is zoiets vreselijks. Gaat zo diep. Dat is de ergste pijn die je kan lijden en elkaar kan aandoen. De andere volken komen niet op de plaats van Israël. Nooit. Wij hebben derhalve geen deel aan het nieuwe Jeruzalem. Wij hebben een heel andere roeping. Israël, die hier bijna niet van weet, of ik zou zeggen een Jood, weet er totaal niet van. Een Messias gelovige Jood zou Johannes kennen, de openbaring. Die zou er een idee van kunnen hebben. Maar voor de rest weet een Jood niets van die Jeruzalem, wacht alleen op het duizendjarig rijk, op de dag des Heren, en denkt dat hij dan tot de hoogste vervulling komt. En als God hem gaat schenken wat God beloofd heeft, het nieuwe Jeruzalem, dat is zoiets ongelooflijks. Daar is het duizendjarig rijk nog maar een schimmetje, een afglansje van de heerlijkheid die dan zal komen. Toen onze Heere op aarde kwam, was geheel Israël trouweloos. Ze waren niet alleen slecht, maar ze waren een echt brekende relatie. Wanneer breek je de echt? Als je weggaat, bij die ene. In gedachten of lijfelijk. Dan breek je de relatie. Dan breek je de echt. Gij zult geen echt breken. Je bent aan die ene verbonden. Er bestaat niet een tweede. Er bestaat er maar één. En als er een tweede komt, een ander komt, is altijd de echt gebroken. Of de partners moeten sterven. Als de man sterft, is de vrouw vrij. Als de vrouw sterft, is de man vrij. En anders maak je dat met de ander. Overspel wordt gepleegd. Volk Israël, onder het beeld van het huwelijk, de vrouw verliet God. Had andere goden lief. Wilde een God hebben die ze konden zien. Die ze konden voelen. Wilde niet de soevereiniteit van een theocratie, van een godsregering. En zullen hem dadelijk ontvangen in zo'n grote heerlijkheid. Als ze komen in de theocratie, in de godsregering van het nieuwe Jeruzalem. Ze komen niet meer bij. Als ze die heerlijkheid ervaren. Toen de Heer op aarde kwam, waren ze niet alleen slecht, maar waren een echt brekende generatie. En presteerden het om bij de Heer te komen met een vrouw die op overspel betrapt was. Ter eigen schande schuimden ze op daarin. En toen de Heer zei, wie zonder zonde is, gooit dan de eerste steen, konden ze gelijk wel allemaal verdwijnen. Want ze waren niet anders als echtbrekers. Ze hadden de Heer verlaten. Slechts zij die hem aannamen, werden in de vroegere relatie geplaatst. Zij werden niet slechts de vrouw van de Heer, maar de bruid van het lammetje. Dit was niet een vernieuwing van de oude wettige band, geen trieste hereniging op hoge leeftijd na lange tijd van vervreemding. Het was niet een afgeleefde vrouw met lange haren die ze maar liet hangen, maar een nieuwe verbintenis in de frisheid der jeugd. Daarom wordt die vrouw als bruid aangeduid. Die echtbrekende vrouw van het verleden zal in toekomst de stralende jeugdfrisheid der jeugd bezitten. En Johannes de Doper maakte zijn discipelen dat duidelijk toen hij sprak, wie de bruid heeft, is de bruidegom. De 12 apostelen waren eigenlijk de kern van de door God gegeven scharen van trouwe Israëlieten, die met al de leden uit vroegere tijd verenigd zullen worden met het lammetje in de toekomende aionen, onder het beeld van een echt verbintenis. Dan komt er de bruiloft van het lammetje. In het boek Openbaring zien wij deze zalige scharen van Christus gelovende Joden die in de oude relatie zijn hersteld, die de vrouw vertegenwoordigen van het Oude Testament als bruid in de nieuwe toekomst. In het boek Openbaring zien we deze zalige scharen der heiligen uit de besnijdenis. Joden zijn besneden. Besnijdenis is een klein stukje afsnijden van het mannelijk orgaan wat ieder Joods jongetje op de 8e dag moet ondergaan. Heel even, dat noemen ze de voorhuid, wordt weggesneden. Dat is een teken van het verbond voor een Jood. En dat wil zeggen, eigenlijk moest ik alles afsnijden. Want niet jij zal de Messias verwekken, maar ik. Dat zit in de diepste aan gedachte in de besnijdenis. Als het jongetje 8 dagen is, wordt de voorhuid van het mannelijk orgaan wordt weggenomen. Daar is hij trots op. Dat is een teken dat hij bij de Heer hoort. Bij Jahweh hoort. Eigenlijk zegt het, niet jij verwekt iets, maar ik. Dat wil het ten diepste zeggen. Heidenen zijn niet besneden. En zijn verachtelijk in de ogen van een Jood. In de diepste zin. Horen niet in het verbond. Hebben geen deel aan dat wat God voor Israël geeft. Hebben nog de voorraad. Er zijn twee evangeliën. Eén van de besnedenen. En één van de voorraad. Die niet besneden zijn. De heidenen. Wij zijn niet besnedenen. Islamieten zijn besnedenen. Die dragen het teken van het verbond. Zijn zonen van Ismaël. Was een zoon van Abraham. Dat zullen ze wel ontdekken, zij die elkaar tot de laatste dag naar het leven zullen staan. Al die volken rondom zullen ontdekken, ze zonen zijn van Abraham. Dat zullen ongelooflijke zaken zijn. Het. En die zoon die Israël heet, die krijgt door de belofte de hoogste rechten. Wordt de bruid van het lammetje. In het boek Openbaring zien wij deze zalige schara der heiligen uit de besnijdenis, Joden, die daar Ionische redding hebben. Die levend gemaakt werden in de eerste opstanding voor Israël. Want dan zijn de uitgeroepen gemeenteleden lang opgestaan. Die staan op bij de bezuin God. En dan komt grote verdrukking gerichten. En dan komt Christus weder. En dan zoveel dagen na zijn wederkomst, nadat de olijfberg is gebroken, nadat de weeën zijn geleden, dan zullen de rechtvaardige Joden opstaan. Dan staat Petrus op. Dan staat Abraham op. Dan staat Johannes de Doper op. Die staan allemaal op 75 dagen nadat de Heer zijn voet heeft gezet op de olijfberg. Vanaf het midden gerekend van de laatste jaarweek, 1335 dagen op de klok af, op de seconde, op de duizendste seconde. Dan staan de rechtvaardige Joden op. Dan staan ze op in de stralende frisheid van de bruid van het lammetje. Dan gaan ze bruiloft vieren natuurlijk. Die levend gemaakt werden in de eerste opstanding voor Israël, of die de grote verdrukking overleefden onder het beeld van een bruiloftsmaal. In Israël duurden huwelijksfeesten 7 dagen. Bij deze bruiloft wordt het feest de volle 1000 jaar. Heel het 1000-jarig rijk wordt gezien als één groot bruiloftsmaal, waar een heleboel genodigden zullen zijn. Al die volken die optrekken zullen aan dat geweldige feest van de bruid en het lammetje deel hebben. Zoals te Cana in Galilea de Heere voor de eerste keer zijn heerlijkheid openbaarde, zo zal hij nu het water ter reiniging veranderen in nooit eindigende vreugde. En het water zag zijn Heer, zegt het gedicht. Dat is een mooi gedicht, dat gaat over de bruiloft te Cana. En het water zag zijn Heer, weet u welk water? Het was het water van de reinigingsvaten wat er stond, om de voeten te wassen, om de wet te doen. En dan heb ik een gedicht een keer gelezen, ik weet niet van wie het is, ik heb maar één regel onthouden. En het water zag zijn Heer, en het bloosde, en het werd wijn. Oh, vind ik zo mooi. Zo mooi vind ik dat. Het water dat zijn Heer zag en bloosde en wijn werd. Dat is een beeld van het 1000-jarig rijk. Gebeurt ook precies op de 7e dag. Als u uw Bijbel pakt, staat er op de 3e dag. Maar dat is de 3e dag nadat Johannes heeft gezegd in het begin, de volgende dag, de volgende dag, en de volgende dag, en op de 3e dag was het bruiloft te Cana, en er stond alleen maar water, er was geen vreugde. Zo staat het in de Bijbel. Dat is Johannes 1, wordt de eerste dag beschreven, in het begin was het woord was bij God, het woord was God. In het 29e vers staat de volgende dag. In het 35e vers staat de volgende dag. In het 44e vers staat de volgende dag. En dan praat Johannes niet over nog een volgende dag, want dan is Israël buitenspel. De dag daarna is hij ook buitenspel. Maar de 3e dag na de 4e dag, dat is dus de 7e dag, zal het 1000-jarig rijk zijn. En het water ter reiniging zal blozen als het de Heer der Heren ziet. En het zal wijn worden, het zal vreugde worden. En de bergen zullen druipen van most. En Israël komt tot een eerste vervulling, nog in een priesterschap voor een aion, de offers brengend in de herstel van de offers voor de andere volkeren. Dan worden ze dat koninklijke priestergeslacht. Dan gaat de wet uit van Sion. Oh, dat is zo enorm. Wil ik eindigen of nog even doorgaan? Als ik doorga, laat ik u dan wat zien. Laat ik maar even laten zien.
dan wordt het zo.
En dat is een geweldige zaak en die moet u heel even rustig verwerken. Hier ziet u de kaart van Israël. En nou heeft Lovend Veer heeft een bijbelstudie helemaal uitgewerkt. En die is tot een verbijsterende conclusie gekomen door die bijbelstudie. Die was van Nog. Want Nog heeft het allemaal helemaal bestudeerd. Er staan de maten van de heilige plaats straks in het duizendjarig rijk. Als de tempel van Ezechiël het huis van God zal zijn voor de vele volkeren die komen. Iedereen zit te kijken naar dat Jeruzalem, maar het Jeruzalem speelt daar niet zo'n rol in. Want de tempel zal niet herbouwd worden in Jeruzalem, waar de Joden bereid zijn hun leven voor te offeren. Om die moskee weg te hebben, God wijst een heel andere plaats aan. God wijst een hele oude plaats aan. Jeruzalem is pas later gekomen. God wijst voor zijn huis de plaats aan midden in het land, waar Sichem en Bethel ligt, waar Jacob zijn hoofd op de steen lag. En dan wordt het terrein van de tempel wordt 60 mijl in het vierkant en beslaat dan als dienst van God, als Jezus de priester is naar de ordening van Melchizedek voor heel die aion, dan beslaat de tempelruimte met de gewijde grond eromheen 1/3 van het land. Dan komt 24 mijl bij 60 mijl in het noorden de Levieten te wonen, die om beurten de diensten zullen doen voor God als middelaars voor de volkeren. Dan zullen de priesters zo'nzelfde stuk hebben, met in het kern daarvan de tempel van Ezechiël. Dan zal uit die tempel een rivier komen, Ezechiël 47, die zal stromen naar het oosten en uit zal lopen in de Dode Zee. Dan zal de Dode Zee weer wemelen van vis. Dan zal het levende water uitgaan uit het huis van God. In het Nieuwe Jeruzalem later gaat het levende water uit als een zegenbrengende stroom uit de troon van God. Hier uit het huis van God. Dit is nog op kleine schaal wat in het Nieuwe Jeruzalem in volmaaktheid zal zijn. Het is onvoorstelbaar als je deze maten ziet. Nou heb ik dat zo recht erop geplakt. Misschien dat het ietsje zo moet. Maar de maten zijn helemaal op schaal. Dan zal Jeruzalem zal dan het politieke centrum zijn, niet het geestelijke centrum. Het is te klein, het is veel te klein. Het wordt een veelvoud van de mate van het oude Jeruzalem. Het wordt 60 mijl in het vierkant. Jeruzalem zal als politiek centrum, zal 12 mijl in het vierkant worden. Daarnaast zullen twee groenstroken komen van 12 mijl in het vierkant. En daarna naast de vorsten, want David zal koning zijn in de wedergeboorte. En Christus zal de koning der koningen zijn. Dan zullen de rechtvaardigen zullen daar wonen. Dan zullen de volkeren ruimte hebben om het Loofhuttenfeest te komen vieren. Dat is zo'n enorme dimensie, dat als je het hier op schaal ziet van het heilige land, van Gods land, van Gods sieraad, wordt 1/3 de heilige grond voor aanbidding in het duizendjarig rijk. Ik was er zo blij mee toen Lode mee kwam, want ik kende de bijbelstudie, maar ik was nooit op de gedachte gekomen voor deze gegevens aan te dragen die zo het voor uw ogen zouden kunnen stellen. En hij had dat uitgewerkt uit Nog, een bijbelstudie, ik geloof uit 1977, waarin precies op de Bijbel de maten worden weergegeven van de plaats van aanbidding. Voor de Heer der Heren, voor hem die zo groot, zo geweldig is. En dit is maar een schimmetje van het nieuwe Jeruzalem. Dat zal zo immens zijn, dan vallen deze maten helemaal in het niet. Als we daaraan toekomen, het nieuwe Jeruzalem, dan zijn er geen zeeën meer. Wordt 2220 kilometer in het vierkant. Dat is een land, dat is van Amsterdam tot ver in Rusland. Als u de maten op onze kaart wil uitzetten. En die stad zal hoog worden. 2220 kilometer. Dat wordt zoiets enorms, dat wordt duizelingwekkend als je daarover gaat denken. Als je God gelooft, gewoon de heerschrechte maat. De Bijbel is niet een boek van mensen, maar de Heilige Schrift is het woord van God. Een God die niet kan liegen. Als hij hem een millimeter kleiner maakt, heeft hij gelogen. Onvoorstelbaar, de mensen hebben geen idee. Weet u, het komt dat ze te klein zijn. Ze hebben hersens niet groter als hun voorhoofd. Maar dat is de kracht van alles. Als ik alleen al naar het nieuwe Jeruzalem kijk, hoe kan je nou zeggen, het nieuwe Jeruzalem is hetzelfde als duizendjarig rijk? Dat is een prelude. Ze maken de hele zaken door elkaar. Maar God gaat met stappen naar enorme vervulling. De dag des mensen, de mens mag het zeggen. En nou zal iedereen moeten toegeven, we zijn onbekwaam. We hebben kernenergie losgemaakt en we kunnen het niet meer beheersen. Daar zullen we toe komen. En op het schreeuwen van zijn volk zal Gods aanwezigheid er weer zijn. En dat zal dan de duizendjarig rijk zijn, maar het is maar een prelude. Op die dag die daarna komt, de dag Gods. Als die bemiddeling niet meer nodig is. Als het volle geluk doorbreekt. Omdat zijn tent dan bij de mens is. Ah, dat is zo groot, zo groot. Moet je maar eens over denken. He? Jeruzalem op zijn oude plaats, sterk vergroot, 12 bij 12 mijl. En dan de hele tempelterreinen, de heilige, de gewijde grond aan Yahweh gewijd, die dan zelf bij de mensen is, in de wedergekomen Christus, die het volk op één dag hun zonde heeft weggedaan. Want ze hebben gezien wie ze hebben doorstoken. Als de rechtvaardige Joden van alle geslachten, de vrienden van God, worden die genoemd. Abraham was een vriend van God. Johannes de Doper was een van de grootste profeten, stond met ene been in de oude testamentische bedeling, één been in het nieuwe testament, die stond te roepen dat de Christus kwam. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt, maar ze wilden dat niet. God had ze geslagen met blindheid om onzentwille. Eerst moest er een verharding komen. Wilde er daardoor een bruid gewekt worden die nooit meer aan ontrouw zou denken. Oh, dat is zoiets enorms. Een gebied waar volkeren zullen optrekken. Niet door de nauwe straatjes. Maar zover als ze mogen komen in het duizendjarig rijk. Zoals de heerlijkheid zien. 1000 jaar lang. En dan, als Satan wordt losgemaakt dan, dan gaan ze allemaal Satan achterna. Het is onvoorstelbaar hoe de zonde diep zit in het wezen van de mens. Veranderde omstandigheden. Een ongelooflijk, een derde van het heilig land, bestemd om God te aanbidden, zal eindigen om in verbazing Satan achterna te lopen en op te trekken over de breedte van het land tegen de heilige stad. Daar waar ze 1000 jaar met haar ogen de heerlijkheid van de Heer hebben gezien, daar zullen ze naar optrekken om te vernietigen. Aan het einde van 1000 jaar rijk. Onvoorstelbaar. Daar is maar één antwoord op nodig. Op mogelijk. Totale verbranding. Van hemelen en aarde. Maar Gods liefde gebiedt dat daaruit dan het summum geboren wordt. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Getooid als een bruid voor de man. Ongelooflijk, wat een woorden. En wat een diepe betekenis. En nou gaan we een klein beetje raken aan dat wat ik u graag wilde laten zien. Tot zover zo te houden. Zullen we danken met elkaar. Begrijpen we ook een beetje wat uw woord zegt, Heer. Wat geen mens oog heeft gezien en wat in geen mens hart is opgekomen, al wat gij bereid hebt aan de heerlijkheid. Dat hebben onze ogen vanmorgen mogen zien, onze oren mogen horen. Dat is onvoorstelbaar, Heer. O Heer, dat dat nou leidt tot een opstandigheid tegen u. Na 1000 jaar, dat is in Heer, nou weten we wat een mens is. Dat gaan we nu verstaan. Heer, dan begrijpen we dat we van een mens niets goeds te verwachten hebben. O Heer, wat moet uw vaderhart verwond raken. Heer, wat moet u een wereld van liefde zijn. Dat u, wetend al deze zaken, dan uw voorbereiding hebt getroffen. En dat u een nieuwe stad bouwde, een nieuwe aarde bouwde. Die nog oneindig veel heerlijker is. En waar dit verfoeilijks nooit meer zal binnenkomen. Heer, we gaan iets verstaan van uw plan. O, vergeef ons al die momenten dat we te klein van u denken. Eén ding weten we waarlijk, u bent God. En buiten u zijn er alleen maar afgoden. O Heer, ons heil ligt in een wereld van liefde die u bent, Heer. Het summum van wijsheid. De grootst denkbare heerlijkheid. En dat nog ver overstijgend. O Heer, het was niet te bedenken voor mensen. Daarom heeft u het geopenbaard aan uw profeten. Heer, we aanbidden de naam boven alle naam. We aanbidden uw heilige naam. We aanbidden Jezus naam. Amen. Ja, we gaan de Bijbelstudie hervatten. We waren bezig op bladzijde 14. En we zijn geëindigd op een top, hoor. Als je voor het eerst die landkaart hebt gezien, waar nu dat witte vlak op staat van de gewijde, de heilige velden van 60 bij 60 mijl, ongeveer 100 kilometer in het vierkant, Rotterdam-Arnhem. Ongeveer 106 kilometer. Dus aan die maat moet u dan denken. En toen gingen we weg, hè, waren we onder indruk. Maar toen kreeg ik een verschrikkelijk aardige opmerking. Want je kan zoveel leren van mensen. Dat is gewoon zo. En die zei, waarvoor zijn die groenstroken? Dat was een aardige vraag, was dat. Daar had ik niet over nagedacht, wist ik niet. Kijk, 12 bij 12 mijl wordt Jeruzalem, de stad. Die wordt dus veel groter, 12 keer de grootste nu is. En voor de vorsten is dan 2 × 12 vierkante mijlen gereserveerd. Maar toen was dat zo'n aardig vraagje, is dat voor het Loofhuttenfeest? En ineens zag ik het, dat zijn de campings. Want waar moeten die Loofhutten staan van al die mensen die optrekken om het Loofhuttenfeest in Jeruzalem te vieren? En ze melden zich in het politieke Jeruzalem. En ze krijgen hun standplaats rechts en links. Op de velden van 12 bij 12 mijl. Dat is 18 kilometer in het vierkant. Dat is Rotterdam-De Haag bijna en dan een vierkant. Helemaal achter op de camping. U bent net de laatste loofhut die er nog bij kwam. Ja. Ik vond dat geen gekke gedachte. Eerlijk niet. Want dan sta je niet bij stil. Want één ding is zeker. De loofhutten komen niet daar te staan op de 24 bij 60 mijl. Dat is voor de priesters. En ze komen niet staan op de plaats van de levieten. Maar heel wonderlijk, die twee groenstroken die beschreven worden van 12 vierkante mijlen. Dat zou de velden kunnen zijn waar de loofhutten verschijnen van alle volkeren die optrekken. Volkeren moet u denken aan rondom altijd, hè. Wordt altijd gesproken in Openbaring de volken rondom. De broedervolkeren enzovoort die daar zijn, die het loofhuttenfeest komen vieren. En er wordt Egypte genoemd, als Egypte niet komt, geen regen. Dat is ook nog een broer, hè, een grote broer. Ik vond dat een aardige gedachte en ik wou hem u niet onthouden. Dan gaan we nu verder met de bruiloft van het lammetje. Ja, we gaan beginnen weer. We nemen de tekst op bladzijde 14, waar we bezig waren met het water dat bloosde. Hè? Dat hadden we net gehad. Hè? Als vanuit het bruiloft te Cana, dat is het eerste teken waar de Heere zijn heerlijkheid openbaart. En naar de tekst, maar ik wil het niet uitvoerig doen, ik heb het op toerusting al zo dikwijls gedaan en ik ben bang dan in herhalingen te vervallen. Maar als u, en dat is een geheimenis, ik ben heilig overtuigd dat dat een geheimenis is. Maar als u Johannes 1 leest en u leest dan de versen die ik genoemd heb, eerste vers, 29ste vers, 35ste vers, 44ste vers en u leest dan de bruiloft te Cana, dan is die derde dag. Beschrijft Johannes na de vierde dagen, na vier dagen, dan is de zevende dag, dan zal het water blozen en het zal wijn worden, zal de vreugde zijn op de bruiloft van het lammetje, met de bruid. Oh, wat zal de Heer, toen u dat deed, wat zal de Heer daarbij gedacht hebben? En dan staat erbij, dit is het eerste teken waarin hij... En ze geloofden dat hij de Christus was. Ze zag gelijk het Messiaanse teken erin. Hij die het water van de wet verandert in mij. Ze wisten gelijk dat hij de Christus was, staat er. Zo zijn de tekenen van Israël altijd heenwijzingen naar het koninkrijk. En als het koninkrijk er niet is, staat er ook geen bord die kant uit. En gelovigen wordt geleerd dat ze de tekenen van Israël op zichzelf moeten toepassen en veroorzaken enzovoort. En u heeft net een film gezien op de tv waar u mensen ziet die het slachtoffer zijn van profetieën. En ze achten zich Gods gezanten enzovoort. Terwijl de Heer niet gesproken heeft. Maar de Heer had zijn woord gegeven. En dat hadden ze precies biddend kunnen ontdekken. In zijn juiste indeling. In Israël duurden de huwelijksfeesten 7 dagen. En bij deze bruiloft van het lammetje duurt het feest de volle 1000 jaar. Dat is een beeldspraak natuurlijk. We zitten niet de hele tijd aan tafel 1000 jaar lang. Maar heel dat gebeuren is één grote bruiloft van het lammetje. Zoals te Cana in Galilea de Heere voor de eerste keer zijn heerlijkheid openbaarde, zo zal hij nu het water ter reiniging veranderen in nooit eindigende vreugde. Gedurende het gehele 1000-jarige rijk zal het een voortdurende festiviteit zijn. En deze blijvende gelukzaligheid wordt ons in het boek Openbaring voor ogen gesteld in verband met de val van Babylon. De Babylon wordt in de Bijbel aangeduid als het beeld van het afvallige Israël. De hoer die zwelgt van het bloed van martelaren. Die zit op 7 heuvels enzovoort. Dat is een beeld en ik geloof dat het waar is. Want als u Openbaring 17 leest, dan zult u zien dat als Johannes die ontrouwe vrouw ziet, dat hij haar kent. Want er staat, en hij verbaasde zich. Had u nooit verwacht dat een hoer zou zijn. Dat is het beeld van het afvallige Israël tegenover de gelukzaligheid die het getrouwe Israël ontvangt. Zo moet u dat, die schildering zien. Deze blijvende gelukzaligheid, dit hele tijdperk van 1000 jaar door. Eén bruiloft van het lammetje, met de bruid, met de Christusgelovige Israël. Wordt ons in het boek Openbaring voor ogen gesteld in verband met de val van Babylon. Het genot, waarin het afvallige Israël, vandaar die verbazing van Johannes. Dat had hij niet verwacht, toen de Heer hem liet zien wie dit was. Waarin het afvallige Israël zwelgt, is van korte duur en eindigt met verschrikkelijke uitstorting van de toorn der jaloersheid van de Heere. Naijver God is die. Hij begeert ze allemaal, ze zijn toch van hem. Het gaat erom tegen deze donkere achtergrond de schildering van de bruiloft van het lammetje te zien. Openbaring 19 vers 6. Daar wordt gesproken van halleluja's. Het halleluja-koor. Halleluja moet je een streepje onderzetten. Wij zingen dat zo gemakkelijk omdat we daar weinig raad mee weten. Maar halleluja is niet het summum van lofprijzing, maar is een antwoord op Gods toorn. In de Bijbel is halleluja antwoord op Gods toorn. En als u Openbaring 19 leest, zult u dat ook duidelijk worden. Dan gaat het over de val van Babylon, waarop de halleluja's van het gelovige Israël God prijzen om zijn toorn. Dat weten de mensen niet. En ja, daarom doen we al die dingen zo klakkeloos. Hè? Zijn mensen die de hele dag halleluja lopen te zeggen als een lofprijzing op de Heer. Maar dan is het een lofprijzing op de toorn van de Heer. Dat moet je dan goed weten. Het halleluja-koor dat volgt op het gericht der afvalligen vermengt zich met de bruiloftzang der getrouwen. Johannes hoorde hen als de stem van een talrijke schare en als het geruis van geweldige wateren en als het rollen van machtige donderslagen. En zij zeggen, halleluja, nu heerst de Heere, onze God, de Almachtige. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en hem verheerlijken, want de bruiloft van het lammetje is gekomen en zijn bruid heeft zich gereed gemaakt. Daar kan je geweldig over preken als je Pinkstervoorganger bent. Want dan is natuurlijk de bruid, dat is natuurlijk de gemeente, en die gemeente heeft dus een mooi kleed, en iedere keer borduur je voor de ogen van al die zusters die zitten te zwijmelen met een hoofddoekje om, leg je zo'n mooi borduurseltje weer op dat kleed, snap je? Maar dat hele kleed van Openbaring, wat daar beschreven wordt, dat zijn de rechtvaardige daden van de Joden, van de bruid, hoor. En dat is het tooien van dat kleed. Dus het heeft niks te maken met de christengemeente. En haar, de bruid van het lammetje, werd gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden, niet van de christengemeente, maar van de bruid, van de heilige, van Israël. Wat hebben we dat volk ontzettend gediscrimineerd in onze gedachte dat God zijn verbond verbroken had met hen. Daar heb ik vandaag nog, ben ik mee bezig geweest, maar ik kan die dingen feitelijk niet allemaal meer voor u leggen. Maar toch moet ik één ding zeggen. Hoe kon een christelijke kerk ooit denken dat de Joden als godsmoordenaars voorgoed uit Gods gratie waren? Nou hebben ze nog nooit de Tora gelezen. De Tora die zegt dat als iemand een moord, een doodslag doet, dan kon die, als die het onopzettelijk, als hij niet goed wist wat hij deed, had gedaan, dan kon die vluchten naar een vrijstad. En dan werd later door een gerecht van oudste werd vastgesteld, was het opzettelijk of onopzettelijk. Als het onopzettelijk was, mocht u terug naar de vrijstad. En mocht de bloedbreker, die zijn leven zou mogen nemen als hij niet in de vrijstad was, vanwege wat hij gedaan had, de bloedwreker, die mocht dan niet aan hem komen. En weet je wanneer die vrij was, die man? Die misdadiger, die moordenaar, die was vrij als de hoge priester die hem gezalfd had stierf. En daarom bidt Jezus op het kruis: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En als de hoge priester sterft, zijn de misdadigers vrij. Oh, dat zijn enorme beelden. Die kunt u zo, ik geloof Leviticus 35 of zo, of 25, vers 35, kunt u zo lezen. Dat is ongelooflijk, is dat. Ja, dus de christelijke kerk heeft gewoon totaal gediscrimineerd en zijn in het verbond gaan staan, terwijl God het verbond niet meer sloot. En dan worden zulke dingen gedaan natuurlijk als een pracht bruiloftskleed. Nou, iedere vrouw die vindt het heerlijk om daarover te horen. En dat zijn jullie. Nou, ze gaan gelijk recht overeind staan. Halleluja, zijn los. Maar het is de bruid. Het is het gelovige Israël. Wat halleluja roept op de toren van God tegen het afvallige Israël, tegen Babylon de hoer. Dat is daar aan de hand. En die gelovige, Messias gelovige Jood, die bruid is, die wordt gegeven zich te kleden in batist. Batist is het eigenlijk, hè? Kostbaarste stof van de oudheid is het. Een zijdeachtig katoen, dat woord staat er. Ze is gegeven om zich te kleden in batist. Tot nu toe werden te alle tijden bijzondere zegeningen die God aan Israël gaf, bedorven door hun zonde. Het volk leefde nooit zoals hun voorrecht. Ze hadden het eerste recht. Maar het volk leefde nooit zoals het voorrecht dat vereiste. Maar nu, met een nieuw hart, met een vlezen hart, met een hart waarin Gods wet geschreven staat, zodat niemand meer hoeft te leren: ken je de Heer, want alle zullen ze hem kennen. Nu een volk dat gezien werd door de profeet als een dal vol dore doodsbeenderen, en waarvan hij moest profeteren dat ze moesten gaan leven, en dat er dan spieren opkomen en dat er dan vlees op die beenderen komen. Maar leven was er niet in. En dan moet hij profeteren wat God zegt. En dan komt hij die dore doodsbeenderen in het dal Jozefat, wordt er dan geschreven, als een profetie van de herleving van Israël. Dan komt Gods adem erover. En dan worden ze geest vervuld. En dan zullen ze dat volk zijn in het duizendjarig rijk. En zal er bruiloft zijn. Hebben ze een nieuw hart. Dat is feitelijk wat de Heer ons gegeven heeft. Een hart wat hem is gaan liefhebben. Een hart wat zijn roepen is gaan verstaan. Wij hebben, omdat Israël buiten spel staat en even niet meedoet, totdat God de draad met Israël oppakt, hebben nu wij een voorrecht. Israël heeft geen gebruik gemaakt van zijn voorrecht. Wij hebben een voorhoop. Wij gaan het eerst naar binnen. Wij kennen die heerlijke waarheden. Wij hebben nu die geestelijke, de zegeningen die Israël straks lijfelijk zal hebben. Dat schept natuurlijk, schept dat in de diepste zin. Tegenover je wandel schept dat natuurlijk wat verplichtingen. Dat is logisch. En dat bedoelde ik zo even toen we naar de film hadden gekeken en toen ik zei: nou, gaan we niet afwachten, maar door de zaken die zo aangedragen worden, laten we ons motiveren. En dan niet omdat er aardbevingen enzovoort gezegd worden, maar omdat we ze liefde kennen. Ik word niet gemotiveerd door weet ik wat, maar door zijn liefde. En daarom is ook dat wat je dan graag wil doen een antwoord op zijn liefde. Anders niet hoor. Het is niet de verdienste, het is niet werk of zo. Het is gewoon dat je niet anders kan. Of niet anders kan. Want je hebt zijn liefde geopenbaard gekregen. Een redder. van alle mensen. Een God en een heiland, een zaligmaker, zo geweldig. En die Heer mogen we dan met alles wat we hebben dienen. Met onze onvolkomenheden, met alles, met onze zwakheid, met dat wat we hebben. Meer hebben we niet, Heer. Meer hebben we niet, Heer. Er is geen enkele verdienste bij. Het is alles uw genade. Het is alleen, laat nou die drang van de Heer, laat dat dan in je toe. Daar gaat het om. En stik niet in je egoïsme. Maar nu met een vernieuwd hart, de bruid, het gelovige Israël, waarin Gods wet geschreven staat, zullen ze wandelen op zijn weg en zijn liefde beantwoorden. In een bijbelstudie op dinsdagavond, maar misschien dat die nog gegeven moet worden, maar heb ik dat eens een keer duidelijk uit stelsel naar voren laten komen. Dus onze liefde is een echo van zijn liefde. Een echo is niets. Niets van, denk ik aan een echo put. Er zit niks onder in die put te roepen van eieren. He, als je roept, hoe heet Jacoba van Beieren? Maar dat is de echo van wat je er... Het is de echo van Gods liefde in de mens. En daarom kunnen we niet anders dan hem lief hebben. Bovendien hebben wij hier, in de bruiloft van het lammetje, hebben we de getrouwen voor ons die loon naar werken krijgen. Dat was Israël beloofd. Krijgen loon naar werken. Wij leven in genade. Maar Israël krijgt wie overwint, die krijgt loon naar werken. Een onderscheiden worden vanwege hun lijden dat hen trof, omwille van de Heere, toen de massa van het volk afvallig was en zaken deed met de valse Christus en hem als Messias aanzagen en handel dreven de kooplui van Babylon. Nog ziet dat als een verlegd wereldcentrum, wereldhandelscentrum. En de Babylon moet je toch niet helemaal uit het oog verliezen, want ik denk dat nog wel eens heel goed dat kan aanwijzen. Vanwege hun lijden, het is een loon naar werken. En hij zeide tot mij, zegt Openbaring 19, schrijf, zalig zijn zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lammetje. De andere volken, die anders geregeld als onderdanen in het koninkrijk verschijnen, worden hier in de passende rol van gasten bij het feestmaal gezien. Kijk eens, volkeren, kom je het loofhuttenfeest vieren? De campings zijn klaar. 12 vierkante mijlen aan iedere kant. Wilt u de zon zijn of aan de schaduwkant? In Israël was men bij zulke gelegenheden zeer gastvrij. Te Cana, waar onze heren een der genodigden was, dronken deze genodigden alle water op. Dat veranderd was in wijn, sorry. Alle wijn op, die voorhanden was. En ze schroomden niet ook de nieuwe wijn te genieten. En zo zal het met de vreugde zijn in de toekomst. Israël zal niet langer, zoals in voorbijgegane tijden, alles egoïstisch voor zichzelf houden. Hun zegen zal overvloeien op de andere volken en die gelukkig maken in het komende 1000 jaar. Nou, het lammetje. Kijk, in het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes wordt onze Here het Lam Gods genoemd. Dat is Johannes 1, vers 29 en 36. Ook in Handelingen 8, vers 32 en in 1 Petrus 1, vers 19 wordt hij met een lam vergeleken. Waarom heeft Gods geest dan hetzelfde woord ook niet gebruikt in het boek Openbaring? Als in Petrus wordt gezegd het lam, als door Johannes wordt gezegd het lam, dus Johannes kende dat woord goed, waarom gebruikt hij hetzelfde woord niet in Openbaring? Waarom gaat hij naar een verkleinwoord toe? Naar lammetje. Waarschijnlijk omdat lam het niet volledig tot uitdrukking brengt wat hier gezegd moet worden. Amnos of Aren is een lam, maar Arnion is een klein lam of lammetje. En daarom heb ik in de Bijbelstudie dat niet durven veranderen, maar het klinkt voor onze oren zo vreemd. De bruiloft van het lammetje. Maar de tekst zegt dat. En als je nou juist wil zijn, moet je het ook zo laten staan. Want Johannes gebruikt in boek Openbaring een ander woord. Dat heeft natuurlijk een betekenis. Een theologische betekenis is dan, het staat lammetje, maar dat bedoelt feitelijk hij is een leeuw. Zo zegt de theologische verklaring het, ik geloof in korte verklaring of zo. Goed gereformeerd. Die was dus ook opgevallen dat hier een verkleinwoord wordt gebruikt. Slechts wanneer wij de overeenkomstige verjonging begrijpen, de bruid, de vrouw, wordt tot bruid. Dat kan natuurlijk niet. Een bruid kan alleen maar vrouw worden. Maar bij God in Openbaring wordt de vrouw die echtbreuk had gepleegd en haar heer had verlaten, wordt gezien in Openbaring in de frisheid, in de stralende jeugd van een bruid. Niet een afgeleefde vrouw die nog een zevende kansje krijgt of zo, maar heel nieuw, heel fris. Als je dat nou begrijpt, kunnen we ons volkomen verheugen over het kostelijk gebruik van het verkleinwoord van lam. Verliep alles volkomen volgens de natuurlijke wet, dan zou de vrouw van de Here tot een grijze oude dame worden en verdrietig omzien naar haar jeugd. En dit heeft God veranderd in het tegendeel. De toekomst omvat meer vreugde, omdat die ontspringt aan de bloei des levens. Omdat die ontspringt aan de bloem des, aan de bloei des levens dan het verleden. De jeugdige bruid wordt met het lammetje verbonden in het huwelijk. Dit is een kostelijke waarheid gevat in wonderlijke taal. Vergeving en lijden staan in verhouding tot de Here als de lammen. Als er over een lamme man wordt gesproken die de Here geneest, dan heeft dat te maken met zijn volk wat genezing ontvangt, wat vergeving ontvangt. Dan is die man het type van Israël. Daarom is hij 38 jaar lam. Daarom kan hij zichzelf niet werpen in die poel die in beweging wordt gebracht in Bethesda. Daarom moest de Heer hem alleen hebben in een zuilerij van 5 zuilerijen vol met zieken en ellendigen. Pikt de Heer die ene eruit, want hij was het beeld van Israëls situatie. Verlamd, niet meer in staat om te wandelen voor de Heer. Daar zit een relatie in. Deze zijn hier niet in geding. Het zijn zachtmoedigheid, zwakheid, weerloosheid en jeugd die door de vergelijking met het lammetje worden uitgedrukt. Wat verheven is de tegenstelling tussen de machten der duisternis en de goddelijke kracht in het lammetje. Die onschuld, die prilheid, die frisheid, dat nieuwe. Wat ongelooflijk tegenover dat hele rijk der duisternis. Dat komt sterk uit hier als er gesproken wordt over de bruiloft van het lammetje. Dat wat weerloos leek en dat het begin is van een totale heerlijkheid. Een reusachtige draak in Openbaring leidt de legers der boosheid naar de nederlaag. Een klein lammetje leidt het legioen der hemelingen tot de overwinning. De zwakheid van God is sterker dan het indrukwekkendste verbond van zijn scheppelen.
schepselen. Het nieuwe Jeruzalem.
Wat gaan we nou ontzettend hard, zeg.
Ze schieten op, hoor.
Hè? Jullie hebben dat sensor niet.
Nee, dat is nog geheim voor jullie.
Snap je? Nou zit ik vast, hè. Dan gaan we nog even proberen twee regels tegelijk te lezen. En dan eindigen we daar morgen bij bladzijde 30. Wedden? Het nieuwe Jeruzalem, dat is de kern natuurlijk van onze Bijbelstudie. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuw Jeruzalem nederdalend uit de hemel. Er wordt veel verwacht van het duizendjarig rijk. Maranatha mensen verwachten niet meer. Dat is heel hun hoop. Die verwachten alleen het duizendjarig rijk. Zij geloven dat ze bij de bezuin omhoog gaan, grote bocht maken, die 3,5 jaar duurt. Een soort, dat is nou echt een vluchttheorie. Zoals u net op de film hebt gezien, dat die mensen die wilden ontsnappen aan dat wereldcatastrofe, dat ze ruimtevaartuigen willen bouwen om omhoog te gaan en zo lang omhoog te blijven tot ze weer kunnen landen. Een beetje zit dat in de Maranatha gedachte. Dat is dus, als de bezuin gaat, gaan we omhoog. Want we zijn koning en priesters. En we zijn eigenlijk bestemd om Israël te helpen, te verlossen. Vandaar ook de liefde tot Israël enzovoort. Een bocht, en dan komen ze terug naar de grote bedrukking met Christus. En dan breekt dat rijk door en dan helpen hun en verlossen hun, Israël enzovoort. Daarna is dan de zaak af. Omdat ik dat weet, dat is hun belijdenis. Dat heb ik natuurlijk van Johan de Heer zelf, die dat gepubliceerd heeft. Anders zou ik het niet durven zeggen. Zien ze de aion daarachter feitelijk niet. Feitelijk niet. Dat is dan hemel of zo. Ik dacht dat u dat in de Bijbelstudie gemerkt moet hebben. Ik duid u, want het is een stuk toerusting, zulke dingen aan. Hè? Ik ben begonnen met de Bijbelstudie om te zeggen, kerkelijk gezien, theologisch gezien, als Christus wederkomt, verbrandt de hele zaak. Artikel 37, geloofsbelijdenis van de Nederlandse kerken. Afschuwelijk. Op dat moment zal God goddelozen levend maken om ze voor eeuwig te verdoemen. Dat is de officiële leer volgens artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is waar. Dat staat gewoon in uw Bijbel enzovoort als u daar catechismus bij hebt. Velen geloven, duizendjarig rijk is de top. Koningen, priesters zijn in duizendjarig rijk met Christus eindeloze zaligheid. Lezen nooit de Bijbel goed door. Aan het einde van duizendjarig rijk wordt Satan losgemaakt en over de hele wereld gaat men Satan achterna. Dat dringt niet zo goed tot ze door. Waar u hiermee bezig bent, dat is te luisteren naar Gods plan der aionen. Uit Efeziërs 3 vers 12. Waarin in 5 tijdperken God tot zijn doel komt. Het eerste en het laatste tijdperk, daar na het eerste en voor het laatste, vallen hele grote catastrofen. Daartussenin liggen 3 aionen waarin de stappen genomen worden naar God weer bij de mensen in het nieuwe Jeruzalem. Nou, er wordt veel van het duizendjarig rijk verwacht, maar soms onbijbels. Het zal ongetwijfeld onze stoutste verwachtingen ver te boven gaan. En toch is het verwonderlijk hoe weinig er in de openbaring van Israëls duizendjarig bruiloftsmaal gezegd wordt. In vergelijking met de stralende schittering van het nieuwe Jeruzalem als de bruid van het lammetje. In het daaropvolgende tijdperk, op de nieuwe aarde. Dus als je goed met deze Bijbelstudie bezig bent, dan is de volgende aion, het duizendjarig rijk, duizend jaar bruiloft van het lammetje. En dan is de aion daarna, het nieuwe Jeruzalem, is dan Een stralende schildering van Israël, van het nieuwe Jeruzalem als de bruid. Zo staat het in uw Bijbel. Zo staat het in uw Bijbel. Pak hem maar. Openbaring 21. Dat ontgaat ons bij de vraag, wie is de bruid? Ontgaat ons dat altijd? Wij waren al zo blij dat we ontdekten dat wij de bruid niet waren, maar het lichaam van Christus. Maar weet u wat de bruid is? Het bruiloftsmaal is het lammetje met het getrouwe Israël. En de bruid is Nieuwe Jeruzalem. Zo zegt de Heilige Schrift dat. Kijk maar, eerst wordt vergeleken. In het tweede vers van Openbaring 21. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, dat nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. Eerst wordt dat nieuwe Jeruzalem vergeleken met een bruid. Maar dan, in het negende vers, als dan de engel die de openbaring begeleidt aan Johannes, als die dan met hem gaat spreken, dan staat er in het negende vers, en er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die uitgegoten werden als zijnde Gods toorn in de grote verdrukking, die vol waren van de laatste plagen, en hij sprak met mij, zeggende, kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En wat toont hij dan? Dan voert hij me weg in een hoge stad, in de geest, op een hoge grote berg, en toonde mij niet het volk, maar het toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel. Vele volle evangeliemensen zeggen, wij zijn de bruid. Anderen zeggen van, Israël is de bruid. Maar in de diepste zin geeft de Bijbel het juiste antwoord. Maar de bruid, dat is het nieuwe Jeruzalem, wat neerdaalt van God. En denk erom dat die bruid getooid is in zo'n ontzettende heerlijkheid. Daar hebben de mensen geen idee van. En de architect is God zelf. De plannenmaker, de uitvoerder, dat is onvoorstelbaar. Het stensel zegt, en dan begrijpt u het een beetje, de bruiloft van getrouw Israël, de bruiloftsmaal, 1000 jaar lang, als een prelude op het neerdalen van de bruid, het nieuwe hemel, nieuwe aarde. Het 1000-jarig rijk schijnt slechts het voorspel te zijn van de heerlijke glorie der afsluitende aion, der vijfde aion, die het hoogtepunt is van alle profetische beloften. Dan wordt alles vervuld wat God toegedacht heeft aan zijn geliefd volk. Ja, we zitten er toch altijd op elkaar te schuiven, hoor. Ik geloof, even kijken, u moet eens opzoeken, dan kunt u eens testen of dat u goed kan lezen. Moet u eens Jesaja nemen. Ik dacht Jesaja 64. Dat is zo moeilijk om dat uit elkaar te houden. Jesaja 64, en ik begin te lezen in het 17e vers, en dan moet u zich afvragen over welk tijdperk wordt hier gesproken. Pardon, Jesaja 65. Neem niet kwalijk. En moet u eens kijken over welk tijdperk gesproken wordt. En moet u eens kijken hoe moeilijk lezen is, en neem u het helemaal steeds niet meer zo kwalijk. Toen u er net verkeerd gelezen had. Want we lezen allemaal wat moeilijk. Als de profeet Jesaja hier spreekt, waar gaat het dan over? Moet u voor uzelf eens
is heel even zo noteren, zo. Klein beetje zo. Als je geen potloodje hebt in je hand. Als je geen papiertje hebt. Waarover wordt hier gesproken? De profeet zei dit. En zag dit en moest dit zeggen van God. Want zie. Zie wil altijd iets zeggen. Er komt iets wat je nooit verwacht. Want zie. Ik, de Heer, schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. Maar ge zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of geschreeuw. Dan zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft. Nog een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt. Want de jongeling zal als 100-jarige sterven. Zelfs de zondaar zal eerst als 100-jarige door de vloek getroffen worden. Waar schrijft de profeet over? Waarom zegt hij dan, ik schep nieuwe hemel, nieuwe aarde? Dat is nieuwe Jeruzalem. Waar schrijft hij over? Ja, het is toch eventjes om stil van te worden. En u wordt ook stil, dat was alleen de bedoeling. Hij schrijft over beide. Dat is de enige mogelijkheid. En weet u waar u dat aan kan zien? Dat kan u aan een bijzonder voegwoord zien. Er staat, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. Maar gij, het is niet voor jullie nog. Er komt een voegwoord wat een tegenstelling geeft. Daar lees je zomaar overheen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor de Aion. Voor het 1000-jarig rijk. En dan kunt u ook begrijpen dat daar dan nog zondaren zijn enzovoort. Snap u? En die zijn er niet in het Nieuwe Jeruzalem, er komt niks bevloekt binnen. En daar is de dood dan beneden, als tweede dood, maar verder niet. En er worden niet meer aan toegevoegd. Hè, dit is moeilijk lezen. Hier raakt hij zomaar in de war. En je moet het nooit iemand kwalijk nemen als die het 1000-jarig rijk en het Nieuwe Jeruzalem op grond van zulke teksten als één en hetzelfde gebeuren ziet. Ik denk dat we gaan eindigen. We zijn lang genoeg bezig geweest. We zullen eindigen met gebed. Heren, wat is toch een bijzondere zaak dat het u behaagt dat we het woord mogen verstaan. Dat zoveel gelovige broeders, Heer, die het echt ten volle menen, Heer, aan zoveel zaken voorbij lezen, Heer. En daardoor in een totaal andere gedachte komen. Ja, zelfs in de gedachte komen dat u het verbond zou hebben gebroken met uw volk. Terwijl u juist alles in uw openbaring doet, Heer, om het summum duidelijk te maken waartoe u uw geliefde volk zal brengen. Heer, in de diepste zin hebben we geleerd, zijn ze in de frisheid, in de nieuwe verhouding, in een bruiloftsmaalverhouding, 1000 jaar bij u, Heer. Maar het is maar een begin, een voorspel. Want als u de bruid gaat laten zien en tonen aan Johannes, Heer, dan is dat zo'n grote dimensie. O Heer, wat een machtige zaak. Fijn, Heren, dat we wat leren om de zaken in uw wijze uit elkaar te houden. Fijn, Heer, dat u ons geeft om zicht erop te krijgen. En Heer, het is alles niet uit nieuwsgierigheid, maar het heeft maar één doel. Dat ons hart u steeds meer looft en prijst, Heer. Ook in die momenten dat we het moeilijk hebben. En dat we iedere keer opnieuw gericht worden op uw almacht en op uw liefde. Heer, uw werken zijn volkomen, Heer. Heer, dank u wel dat we iets van uw geweldige plan gerealiseerd zien door uw woord. Heer, we danken u ervoor in die ene naam, in die machtige naam. In Jezus' naam. Amen.